beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma Heilige Getuigen beginnen we vandaag met een nieuw heilige leven, namelijk het leven van de heilige Johannes Bergmans, geschreven door pater Schoeters, jezuïet. Even een woord vooraf. Het mysterie van de heiligheid blijft de moderne mens boeien, ook wanneer hij de heilige zelf met een kritisch oog bekijkt en tot menselijke verhoudingen wil terugbrengen. Ten slotte is dit laatste toch weer een symptoom van zijn drang naar waarachtigheid. Hij laat zich niets meer aanpraten. Hij verlangt inzicht en verklaring op psychologische en zelfs op somatische gronden. Grafologie en gelaatkunde roept hij te raden om de primaire aanleg van de heilige te achterhalen. En had hij er de kans toe, hij zou er niet voor terugschrikken hem onder psychoanalyse zijn complexen te doen opbiechten. Vast staat dat de hagiografie sinds enkele decennia met haar nieuwe methodes heel wat facetten van de geestelijke fysionomie van de heilige heeft belicht, die vroeger in het donker waren gebleven. 1963 brengt de 75ste verjaring van de heiligverklaring van Jan Bergmans. We hebben gemeend dat dit jubelfeest de gelegenheid bood voor een nieuwe biografie van onze enige officieel gekanoniseerde Vlaamse belijder. Nieuw, door een meer moderne visie en tegelijk door een veel rijker documentatie. Sinds we in 1930 een eerste levensbeschrijving van onze jeugdheilige in het licht gaven, kreeg de hagiograaf de beschikking over een zeer nuttig werkinstrument, door de publicatie van Bergmans geschriften door Severin. Terwijl het terugvinden van de volledige tekst van een 100-tal getuigenissen van zijn medebroeders te Rome het thans mogelijk maakt Johannes als op de voet te volgen bij zijn opgang naar de heldhaftige heiligheid. Het beeld dat in de volgende bladzijde van Sint-Jan Bergmans getekend wordt, zal allicht hier en daar niet onbelangrijk schijnen, af te wijken van het traditionele. Echter meer door verrijking dan door vervorming. Facetten, vroeger voorbijgegaan, werden belicht. Accenten, voorheen te nadrukkelijk geplaatst, werden verlegd. In plaats van een statische behandeling volgens deugdcategorieën, wordt zijn heiligheid dynamisch geschetst in haar groei. Meteen wordt het geheim van zijn heldhaftige deugd begrijpelijker voor ons. Dankbaar vermelden we hier pater Achten, jezuïet, zonder wiens aanmoediging en medewerking deze nieuwe Bergmans niet was ontstaan. Eerste hoofdstuk, de diest. Eerste onderverdeling, oorlog. Jan Bergmans werd geboren op 13 maart 1599 in het oude Brabantse stadje Diest. Hij was dus een kind van de Nederlanden en kon bij zijn geboorte nog net mede afscheid nemen van de 16e eeuw, waarvan de eerste helft voor zijn vaderland in zo menig opzicht een gouden tijdperk was geweest. Onder de regering van de populaire keizer Karel, geboren te Gent, opgevoed te Mechelen, was Antwerpen de hoofdplaats geworden van het wereldverkeer. Heel het land deelde in haar rijkdom en roem, zodat het zelfs bij de trotse Spanjaarden tot een spreekwoord was geworden. No hay más Flandes, daar is maar één Vlaanderen. Hoe was dit alles echter veranderd in de tweede helft van diezelfde eeuw? De opstand tegen het oude geloof, door een roerige minderheid gepredikt, bracht onrust en verdeeldheid onder het volk. De anti-Nederlandse politiek van Philips II en zijn vreselijke handlanger Alva leidde tot een ontzettende catastrofe. Burgeroorlog en Spaanse furie, met de apocalyptische plagen van pest en hongersnood, vielen op het arme rijke land als hongerige wolven op een vette prooi. Vriend noch vijand werd gespaard, schatten van kunst en wetenschap werden baldadig vernield, honderden kerken en kloosters platgebrand, hele steden als Antwerpen en Mechelen overgeleverd aan de moedwil en de roofzucht van de soldateska. En toen dan eindelijk na 40 jaren een tijdelijke vrede intrad, mocht men zich afvragen of al die verwoestingen niet als een mindere ramp moesten worden betreurd dan de jammerlijke afval van zoveel zielen, die met het geloof van de moederkerk ook de veilige weg ter eeuwige zaligheid hadden prijsgegeven. Het 12-jarig bestand van 1609 tot 1621 bracht na zoveel stormen als een nieuwe lente over het afgebeulde land. Kunsten en wetenschappen bloeiden weer op, kerken en kloosters verrezen uit hun puin. De grote ascetische en mystieke tradities der Nederlanden werden weer opgevat en voortgezet door ervaren zielenleiders. Sint-Jan Bergmans is de mooiste bloem van de geestelijke renaissance dier dagen. Zelf heeft hij geen deel genomen aan het katholieke verweer. Hij stierf in de voorbereidingsjaren, maar zijn hart leefde mee met al het hopen en vrezen van die tijd en van dat volk, zijn volk. Diest was door de oorlogvoerende partijen al niet genadiger behandeld als de rest van het land. 7 maal in 17 jaar tijd was het door Spanjaarden of Geuzen ingenomen. En telkens hadden de nieuwe meesters de burgerij voor haar trouw aan de vorige regering zwaar doen boeten. Vooral de Geuzen hielden lelijk huis in het stadje, dat nochtans één van Oranje's herengoederen was. In 1578 reeds hadden ze de Allerheilige Kapel, het Sint-Salvatorskerkje en het klooster van Sint-Bernardsdal in de as gelegd. Toen de Waalse Calvinistenbende van kolonel de Lagarde in 1580 de stad verraderlijk innamen, werd het nog veel erger. Ze staken de Kartuizerabdij van Zelem, het klooster van de Begaarden en de Sint-Janskerk in brand en verwoestten de kapellen van Onze Lieve Vrouw ten Hoge Wijngaarde, van Sint-Jacob en van Sint-Anna. Ook in de hoofdkerk van Sint-Sulpicius vierden zij beeldstormerskermis. Glasramen werden ingegooid, heilige beelden van hun voetstukken getrokken, het sierlijk gebeiteld sacramentshuis aan scherven geslagen. De kerkmeesters waren al blij dat ze met goud verdere verwoesting konden afkopen. Klokken en zilverwerk moesten echter te gelde worden gemaakt, eer men in klinkende schijven de prijs voor Gods huis kon neertellen. De Onze Lieve Vrouwenkerk kon, helaas, het geëiste losgeld niet opbrengen. Dan maar gestolen en geroofd tot het lood van de daken en het ijzer uit de muren. Jaren nadien stond het oude gebouw daar nog als een afgetakeld schip, tot op zekere dag de toren naar beneden stortte, dwars door het kerkgewelf heen. Aan de stad zelf was een boete opgelegd van 60.000 gulden. 40 van de voornaamste burgers werden naar Antwerpen afgevaardigd om onder eigen borgstelling een lening aan te gaan en gilden en rederijkerskamers leverden hun zilverwerk in om tot de algemene brandschatting bij te dragen. Een van die 40 afgevaardigden heette Adriaan van den Hoven. Niemand zou zijn naam nog kennen, had hij niet een dochter gehad die de moeder werd van een heilige, van onze heilige Jan Bergmans. Adriaan van den Hoven was een waardig en vermogend man. Goed katholiek was hij in 1583, dadelijk na de overgang van de stad aan de Spanjaarden tot schepen, enige jaren later tot burgemeester aangesteld. Beide ambten zou hij, met een korte onderbreking, afwisselend waarnemen tot aan zijn dood. Hij bezat verscheidene huizen, zoals de IJzerman, de Fortuin, de Draak en in de Beverstraat de naast elkaar gelegen Grote Manen en Kleine Manen. Na de dood van zijn weduwe viel er onder de kinderen voor een waarde van 40.000 gulden aan onroerende goederen te verdelen. Een voor die tijd zeer aanzienlijk bedrag. In dezelfde Beverstraat waar Adriaan van den Hoven een paar van zijn huizen had staan, woonde in de Bonte Os Jan Bergmans Doude, meester schoenmaker en huidenvetter. Zelf van gewoon burgerlijke afkomst was hij door zijn huwelijk met Maria van Stijvoort verwant geraakt met de beste families van Diest. Hij zou het ver brengen. In 1577 kocht hij de Bonte Os, in 1586 de Tuimeleer in de Beverstraat en een afgebroken huis in de Overstraat. En tenslotte in 1605 het oude familiehuis der Bergmansen in de Putterstraat. Op 46-jarige leeftijd kwam hij eindelijk in de schepenbank, drie termijnen van 3 jaar zou hij er zijn plaats behouden. Jarenlang was hij meester van de grote Heilige Geest, het toenmalige armenbestuur, kerkmeester van Sint Sulpicius en deken van de Huidevetters. In de ogen van de oude Diestse families toch nog altijd een homo novus, iemand die er eindelijk gekomen is, en toen zijn zoon Jan Bergmans de Jonge in 1598 om de hand van burgemeestersdochter Lisken kwam vrijen, kreeg hij als vanzelfsprekend de kous op de kop. Vader Bergmans moet evenmin te vinden zijn geweest voor de huwelijksplannen van zijn zoon. Jan, die de oudste was van 7 kinderen, kon thuis in de zaak niet worden gemist. Hij was pas 22 en zou dus best nog een paar jaar wachten, zoals vader had gedaan, die 32 was toen hij trouwde. Maar Jan en Lisken wilden nog konden wachten. De burgemeester schijnt tenslotte de eerste te zijn geweest om zich in het onvermijdelijke te schikken. Hij verhuurde zelfs aan het jonge paar zijn grote manen in de Beverstraat, op gevaar af van daardoor de oude Bergmans tegen het hoofd te stoten, die nu op enkele stappen van de Bonte Os zijn zoon als concurrent gevestigd zag. Bij het huwelijk dat op 29 september 1598 werd ingezegend, jawel, de datum staat vast met alles wat daaruit voortvloeit, trad nog de burgemeester, nog vader Bergmans als getuige op. En toen op zondag 14 maart 1599, de eersteling van de jonggetrouwden, daags na zijn geboorte, in de Sint-Sulpiciuskerk ten doop gedragen werd, hield geen der grootouders van de kleine, geen der talrijke broers of zusters van zijn ouders, zelfs geen Bergmans of van den Hove hem boven de vond. Peter van het knaapje, dat naar zijn vader Jan werd genoemd, was Adriaan Klaas, echtgenoot van Catharina Vleugels, Bergmans oud-tante van moederskant, en meter Geertruid van Stijvoert, zijn oud-tante van vaderskant. Ook in de doopakte van de broertjes en het zusje, die later volgde, zien wij geen Bergmans als Peter of Meter optreden. 2 van de kinderen worden door hun tante Maria van den Hove ten doop gehouden. Alles wijst erop dat beide families, Jan en Lisken, een hoogst onwelkom huwelijk hebben geacht. Vooral de oude Bergmans schijnt jarenlang tegen zijn zoon te hebben gewrokt. De eerste jaren van de nieuwe eeuw kreeg Diest het weer lelijk te verduren. Niet zozeer van de Hollanders, al kwamen die geregeld boven de Demer roven en brandschatten, als wel van de Spaanse troepen, aan het muiten geslagen omdat hun geen soldij werd betaald, voor wie het omwalde stadje een veilige schuilplaats bood. Heel het jaar 1600 legerden er zomaar een 3000, meer dan de ganse bevolking telde. Tot in 1609, toen de krijgsoperaties ophielden, bleef de stad in de greep van de gehate huurlingen en van hun sinister gevolg, de zwarte pest. In augustus 1603 werd burgemeester van den Hove door de haastige ziekte weggerukt. Zijn jongste zoon Hendrik, pas te Leuven afgestudeerd, viel in 1607 door moordenaarshand. Te midden van al die gruwelen en al die gevaren voor ziel en lichaam is het jongetje uit de grote manen opgegroeid. Het was nog te klein om veel te begrijpen van wat rond hem gebeurde. Maar dat hij heel wat heeft moeten zien en horen, dat beter voor hem verborgen was gebleven, dat spreekt vanzelf. Indien hij niettemin zijn kinderlijke onschuld ongerept heeft bewaard, dan ligt dit aan de waakzaamheid van zijn ouders, aan zijn eigen zorg om alle schijn van kwaad te schuwen en niet het minst aan zijn liefde en verering voor zijn goede moeder Maria. Dikwijls ging de kleine Bergmans in de kerk van Sint-Sulpitius neerklienen, om de Onze Lieve Vrouwenkapel achter het koor. Daar werd een beeld van Maria vereerd, dat op de rug een gapende wonde vertoonde, door schennende geuzenhanden toegebracht. Vruchteloos had men gepoogd het lelijke teken weg te werken. Altijd weer, naar het heette, werd de wonde zichtbaar. Vlijtig bad hij zijn rozenhoedje voor het beeld van de lieve vrouw, die door slechte mensen zo wreed was behandeld, en in zijn hart nam hij zich voor haar altijd trouw te dienen. Die kapel is thans toegewijd aan de heilige Johannes Bergmans. Maar het is vooral in Scherpenheuvel dat Jan zijn hemelse moeder heeft leren vereren. Wondere dingen gebeurden er in die dagen op de Scherpenheuvel, niet ver van Sichem en Dist. Daar werd een Mariabeeldje vereerd, dat tegen een oude, eerbiedwaardige eik was opgehangen. En talrijke gebedsverhoringen kwamen er het kinderlijk vertrouwen van de eenvoudige mensen belonen. Zelfs de Spaanse soldaten, die ondanks al hun uitspattingen toch nooit vergaten dat zij Spanjaarden en dus kinderen van Maria waren, werden trouwe vereerders van de machtige maagd. Pater Thomas Sailly, overste sinds 1578 van de Jezuïeten legeralmoezeniers van zijn koninklijke majesteit, kwam dikwijls vanuit Sichem en Dist, waar hij geruime tijd verbleef, met zieke soldaten om genezing bidden op de Scherpenheuvel. Weldra werd er een kapelletje gebouwd dat vanaf 1603 duizenden bedevaartgangers aantrok. Het jaar daarop zou Maria's geboortefeest met grote luister worden gevierd. Reeds vandaags tevoren stroomde het volk toe. Verscheidene paters Jezuïeten waren uit Leuven overgekomen om hun biecht te horen. Maar in het midden van de nacht kwamen 10 kornette geusgepeerden aangerend om de Jezuïeten en al de pelgrims met de roof naar Holland te voeren. Bij het eerste alarm stoof de weerloze massa uiteen. Slechts met moeite konden de paters het kostbaarste in veiligheid brengen. Pater Oliverius, hun provinciaal, vluchtte met het wonderbare beeld naar een nabijgelegen kasteel. Pater Cornelius a Lapide, de beroemde schriftuurexegeet, moest zich met het Allerheiligste in het bos onder de dichte bramen verbergen. De pasgebouwde stenen kapel werd door de geuzen in brand gestoken. Ook de aartshertogen Albrecht en Isabella hielden jaarlijks een 9-daagse bedevaart naar het wonderbeeld. Ze verbleven dan gewoonlijk te Sichem of te Dist. Op 2 juli 1609 hebben zij op de Scherpenheuvel uit dank voor de 3 maanden vroeger gesloten vrede, in aanwezigheid van de aartsbisschop van Mechelen, van het hof en van een menigte volks, de eerste steen gelegd van de prachtige koepelkerk die we nu nog bewonderen. Is Liske van den Hoven op die mooie dag te Scherpenheuvel geweest? Misschien wel met de zieken die er in grote getalen naartoe waren gedragen. Want met moeder ging het, helaas, sinds maanden niet goed. Was het een gevolg van de besmetting die alle mensen van Dist zowat in het lijf was gevaren? Wij weten het niet, maar de haastige ziekte werd hier een kwaal van lange duur. Nooit zou moeder nog gezond worden. Arme kindertjes die haar nog zo nodig hadden. Jan, de oudste, was wel 10 jaar, maar Bartel, de jongste, was er nog geen 3. En tussen hen in kwamen dan nog Adriaan, Maria en Kareltje. Om het de zieken wat rustiger te maken, werden de kinderen nu hele dagen naar het Begijnhof gezonden. Twee zusters van hun vader, Maria en Catharina, Maiken en de Linken Bergmans, heten ze in de oude stukken, beiden in 1609 nog geen 30 jaar oud, hadden daar enkele jaren vroeger het zwarte habijt der Diestse Begijntjes aangenomen naar het voorbeeld van een niet veel oudere nicht, Anna Bergmans. Vooral de twee Begijnenmoeikens schijnen zich hun neefje erg te hebben aangetrokken. Voor vader Bergmans was moeders ziekte een zwaar kruis. Alles was hem anders meegelopen. Zijn winkel, waar naast schoenen en laarzen ook allerhande ledergoed te koop lag, had niet geleden onder de Spaanse bezetting. Wel in tegendeel. De soldaten en de ruiters waren koopgrage klanten geworden van de grote manen en de jonge meesterschoenmaker was op weg een man van aanzien te worden. In 1602 zien we hem optreden als een van de meesters van het huidevettersambacht. In 1608, hij was toen pas 32 jaar, werd hij tot stadsschepen aangesteld. Maar de ziekte van zijn vrouw trok een lelijke streep door die zo gunstige rekening. Liske beredderde de winkel en het huishouden terwijl haar man in de werkplaats of in de schorsmolen doende was. En voor de kinderen was het al even erg. De kleinste miste moeder elk uur van de dag. En in een huis dat vol klanten en werkvolk liep, waarvan alles werd verteld en besproken, dreigde gevaar van bederf de grootste. Vooral voor zijn oudste, de beeldschone, tengere knaap, wie de reinheid uit de ogen straalde, maakte vader zich bezorgd. De jongen zou in oktober 1609 van de kleine scholen, waar hij lezen en schrijven had geleerd, en genoeg Latijn om het confiteor te verstaan, overgaan naar de grote scholen of het gymnasium. Hij sprak altijd maar van priester worden, en al was hij de oudste, vader en moeder zouden hem gaarne genoeg aan God afstaan. Priester en kloosterroepingen waren immers in beide families altijd welkom geweest. Een priesterroeping was daarbij volstrekt niet altijd in die dagen een offer. Daar waren zoveel prebenden en beneficiën te begeven, en het aanzien van de geestelijke stand stond nog altijd zo hoog, dat het afstaan van een kind aan het altaar voor de ouders vaak een hele eer betekende. Als hij Jannes in de kost deed bij een of ander eerwaarde heer. Dikwijls namen die een paar jongens, liefst kandidaten voor het priesterschap, als commensalen of tafelkinderen, op in hun huis tegen een vergoeding die veelal de 100 gulden niet te boven ging. Vader ging op inlichtingen uit en zie, dat wilde treffen, bij de pastoor van de Onze Lieve Vrouwenkerk, Pieter van Emmerik, was juist een plaatsje beschikbaar voor een studentje. En als de jongen af en toe wat helpen wilde in kerk en pastorie, dan zou men heel schappelijk zijn met de rekening. Dat kon dus gaan.
Yeah.
Onderwerp 2. Bijpastoor van Emmerik. Pieter van Emmerik was een wit heer kanuniek van de abdij van Tongerlo, die sinds eeuwen het begevingsrecht bezat van de parochies van Sint Sulpicius en van Onze Lieve Vrouw. Geboren te 's-Hertogenbosch was hij met zijn 20ste jaar ingetreden te Tongerlo. 6 jaar later werd hij er tot circator of tuchtmeester, kort daarop tot pastoor van de dorpsparochie aangesteld. Vandaar ging hij in 1601 over tot de Onze Lieve Vrouwenparochie te Dist. Toen in 1607 voor de hoogbejaarde prelaat Mutsaerts een hulpabt moest worden gekozen, werden ook op zijn naam enkele stemmen uitgebracht. Uit alles wat van hem weten, blijkt zijn hoge ontwikkeling, zijn priesterijver en zijn nederige deugd. Zijn wapenschild droeg als spreuk Surgite postquam sederitis, staat op na gerust te hebben. En uit zijn portretten straalt ons diezelfde rustige bezonnenheid tegen, samen met een uitdrukking van wilskracht, door goedheid getemperd en weersprekender gemaakt door de sporen van versterving op zijn enigszins hoekig gelaat. De 4 of 5 bij hem inwonende tafelkinderen waren aan zijn zorgen veilig toevertrouwd. Zijn kerk had de nieuwe pastoor bij zijn aankomst te Dist in een toestand van deerlijk verval aangetroffen. Het dak lag nog altijd open, en zelfs in het koor dat voorlopig alleen in gebruik was, hadden regen en wind vrij spel, zodat het heel wat moeite kostte om de altaarkaarsen aan branden te houden en de heilige hosties tegen de vochtigheid te beveiligen. In 1606 werd een aanvang gemaakt met de herstellingswerken. En toen de 10-jarige Bergmans in het najaar van 1609 zijn intrek nam in de pastorie van Onze Lieve Vrouwen, stond de oude kerk opnieuw kant en klaar voor de dienst. Wat Jan bij Van Emmerik het meest beviel, was dat hij er een kleine priestertoga mocht dragen. Zulks werd in die dagen gemakkelijk toegestaan aan jongens die voor de geestelijke stand opgeleid werden. In de schoolvoorwaarden van 1609 schreef de stad aan de nieuwe rector van het Distse gymnasium voor dat hij de kinderen, die gewillig waren, niet mocht beletten in hun rokkelingen naar de kerk te komen, waaruit we besluiten dat Bergmans, als hij naar de school ging, zijn toga verruilde voor de gewone studentenmantel. Hij nam echter de gewoonte aan als hij op straat kwam, de kraag van zijn mantel rechtop te dragen, zoals hij de jezuïeten en hofkapelaans van de aartshertogen had zien doen, wanneer die te Dist vertoefden, voor hun jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel. Als men hem dan zei zijn kraag neer te slaan, gelijk de anderen, antwoordde hij met een glimlach, dat komt er niet op aan. Hij vond er werkelijk een kinderlijk behagen in om in alles te doen zoals een echte pastoor. Daarom liet hij zich ook af en toe een kruintje scheren, wat, zoals Van Emmerik zelf getuigt, bij kinderen van zijn leeftijd helemaal niet gebruikelijk was. Hij werd bij dit alles klaarblijkelijk gedreven door een grote eerbied voor het priesterlijke. Dat was zo zijn manier om te protesteren tegen de haat en de hoon waarmede de geuzen de geestelijke stand overladen. Pastoor van Emmerik had zijn jongens trouwens de les gelezen: eerbied voor de priesters. Jan had het begrepen. In het hartje van de winter was hij er haast niet toe te bewegen het hoofd gedekt te houden in tegenwoordigheid van zijn meester. Ook al liet deze horen dat het mocht en al deden de anderen het. Om te voldoen aan zijn hang naar het priesterlijke liet van Emmerik hem op het feest van de onnozele kinderen, naar het oude gebruik toestond, voor pastoor spelen in de Onze Lieve Vrouwenkerk. Met de grote koorkap om de schouders kwam de knaap statig de kerk binnengestapt, besprenkelde de gelovigen met wijwater, zong bij het lof de gebruikelijke beden, bewierookte het Allerheiligste en legde daarbij zoveel ernst en waardigheid aan de dag dat het volk ervan te kijken stond. Bij diezelfde gelegenheid hield hij voor zijn ouders en andere familieleden in het kluisje van zijn begijnenmoeikens een preekje over het kerstkindje. Hij sprak met zoveel gevoel dat het allen verbaasde. Gelukkig weet van Emmerik ons meer over Bergmans mee te delen dan dit vrome kinderspel. In zijn omstandig getuigenis citeert hij een 20-tal feitjes en voorvalletjes die blijkbaar naar het leven getekend zijn. Dat in zijn herinnering het beeld van de knaap die hem beminnelijker en dierbaarder was geweest als niet één, lichtjes geïdealiseerd werd, wie zal het verbazen? We laten hem dus aan het woord. In het eerste jaar van zijn inwonen, toen Jan dus 11 jaar oud was, had hij bij gelegenheid van een hoge feestdag zijn eerste communie gedaan. Toen hij daarvoor te biecht kwam, had de pastoor sterk getwijfeld of hij hem, om zijn ongerepte onschuld, wel de absolutie schenken kon. Met ongemene zorg, vele gebeden en rozenhoedjes had hij zich voorbereid. Daags tevoren kwam hij zijn meester vergiffenis vragen voor zijn gebreken en hij deed dit met die zeldzame vurigheid waarmee hij zijn kameraden in haast alle uitingen van vroomheid voorbijstreefde. De geloken of rustig opgeheven ogen, toen hij tot de heilige tafel naderde, verrieden een bijzondere eerbied en aandacht. Hij was zeer oplettend als er gepreekt werd en zat dan bijna op de vloer, op de altaartrede. Zeer keurig diende hij de mis en met ongewone bedachtzaamheid sprak hij daarbij elk woord uit. Een bijzondere devotie had hij tot de Heilige Maagd en telkens als hij in de kerk voorbij haar altaar kwam of haar beeld, waarschijnlijk het thans nog vereerde beeld van Onze Lieve Vrouw van Bijlaar, vermoedelijk zo geheten naar de Spaanse Lieve Vrouw del Pilar, knielde hij een ogenblik neer om te bidden en schouwde daarbij aandachtig naar haar op. Af en toe ging hij met zijn meester naar Scherpenheuvel, stilzwijgend of het rozenhoedje biddend werd de weg afgelegd. Andere getuigen vermelden betreffende zijn Maria-verering dat hij iedere avond het rozenhoedje bad. En als hij soms na school de pastorie gesloten vond, ging hij rustig naar de kerk een paar rozenhoedjes bidden, in plaats van, zoals andere kinderen, op de deur te blijven bonken. Meer dan eens moffelde hij steelsgewijze zijn morgenboterham weg om te harer eer te kunnen vasten, zoals toen op de zaterdagen veel vrome gelovigen deden. Meer en na beter voorbereiding dan zijn gezellen ging hij te biecht en te communie. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over de heilige Johannes Bergmans van Diest door pater Schoeters. En we gaan volgende keer verder met onderwerp 2 bij pastoor van Emmerik. Hartelijk dank voor het luisteren en nog een fijne avond.